Leren voelen is beige, zelfhulpboeken en therapietaal? Wel nee! Deze podcast is voor de diepe voelers waar ik je meeneem op reis door je binnenwereld. Rommelig, grillig, vurig en bovenal vol magie. Dat je niet gek bent of raar, maar dat je erachter komt dat je veel logischer bent dan je denkt. Ja, hallo, het is dinsdag, dus dat betekent weer een nieuwe podcast. Heel erg leuk dat je luistert. Laten we gelijk beginnen.
Nieuws van de Raaf.
Nou, het nieuws van de Raaf is dat ik vandaag en eigenlijk de afgelopen dagen bezig ben met module 0 van de Hut. In november start een nieuw programma en dat heet de Hut. En het is voor het eerst dat ik weer echt helemaal een videotraining aan het maken ben. De vorige die ik deed was Maatje Fris en dat ging, nou ja, om het stoppen met drinken. En de Hut gaat helemaal niet meer over het stoppen met drinken, maar gaat meer over het thema: hoe kun je leren voelen? Hoe kun je bij gevoelens, emoties en gedachten zitten, zodat dat vuur van binnen wat meer ruimte krijgt en wat meer gaat gloeien? Nou, en daar neem ik je in de Hut helemaal in mee. En het grappige vind ik dat, nou ja, ik schrijf altijd een beetje uit wat ik dan wil filmen. Dus ik schrijf de video's een beetje uit met bullet points van oké, hier wil ik over praten. En dat er toch een deel van mij is die dit heel erg perfect wil doen. Dus ik vind het ook altijd interessant met dit soort, ja, processen van iets maken, iets waarvan je weet dat heel veel mensen het gaan volgen, het gaan luisteren, is dat er gewoon heel veel delen van mij zijn die het goed willen doen, die zich er heel erg bewust van zijn, van het moet duidelijk zijn, het moet goed overkomen, je moet niet te veel gaan praten, want dan, ja, wordt het te veel informatie, maar je wil mensen ook natuurlijk wel iets leren over hoe dat dan allemaal werkt. Nou ja, ik vind dat gewoon grappig hoe dat werkt. En ook hierin praat ik gewoon dan een beetje met die delen en neem ik ze erin mee, zodat ze niet het heel erg alleen hoeven te dragen, maar dat ik er ook voor ze ben. Ja, en ik denk dat dat vooral een beetje het nieuws is waar ik de laatste tijd mee bezig ben. Het voorbereiden van de Hut.
Aan tafel.
Vandaag wilde ik het met jullie hebben over zenuwstelselregulatie. En ja, vooral omdat ik op social media heel veel erover voorbij zie komen. En dat het ook bijna als een soort magisch woord, als er iets van zenuwstelselregulatie ergens staat, dat het een soort magisch idee heeft van, oh ja, dat is wat we echt allemaal nodig hebben, die zenuwstelselregulatie. Maar ik denk dat heel veel, nou ja, niet echt weten waar ze het over hebben. Maar ook zich niet beseffen dat het doel niet is dat je zenuwstelsel gereguleerd is. Want ik vind het ook grappig hoe dat werkt. Het lijkt ook alsof bepaalde coaches of bepaalde, nou ja, profielen op Instagram dat een beetje van elkaar gaan overnemen. En dat ik soms ook echt dingen lees dat ik denk, nou, volgens mij heb je geen idee waar je het over hebt. Maar klinkt het gewoon heel interessant. En ja, heb je wel een idee als in dat je autonome zenuwstelsel een stelsel aan zenuwen is, logisch, door je hele lichaam, van je hersenstam tot aan je tenen en vastzit aan vitale organen, maar wat eigenlijk door je hele lichaam heen loopt, wat ook te maken heeft met hormonen door je lijf. En nou ja, als je het boek van Stephen Porges hebt gelezen, de polyvagaaltheorie, en dat de staat waarin je zenuwstelsel is, dat dat te meten is aan je ademhaling en hartslag. En dat hij het heeft onderverdeeld in, je hebt een vecht- of een vluchtstand. Daarnaast heb je nog een interessante stand en dat is een soort freeze, een shutdown. Maar wat wij als collectief in de hele coachingindustrie, waar heel veel mensen gewoon echt mee aan de haal zijn gegaan en een beetje een soort van het hebben gebruikt als van goed versus slecht. Dat is natuurlijk ook heel erg vanuit delen gedacht. Want delen die denken ook heel erg in goed, slecht, nooit, altijd, zwart en wit. Dat is ook gewoon duidelijk. Want als je een zware taak hebt te doen of als je iets te controleren of hoog te houden hebt, dan is die duidelijkheid heel fijn. Terwijl jouzelf, jouw vuur, jouw zelf met een hoofdletter, heeft daar minder behoefte aan. Er is gewoon en er is ook wat meer een grijs gebied. Als je het boek van de polyvagaaltheorie ook echt hebt gelezen, vertelt hij bijvoorbeeld ook dat die shutdown van je autonome zenuwstelsel niet per se altijd iets is wat te maken heeft met gevaar. Die shutdown gebeurt bijvoorbeeld ook bij een baby dat borstvoeding krijgt. En is ook in een bepaalde mate aanwezig op het moment dat je seks hebt. Dus het is eigenlijk een manier van je lichaam om bepaalde dingen uit te schakelen, waardoor je niet heel erg die alertheid hebt of bezig bent met de dingen om je heen. En waarin je eigenlijk in een soort volledige overgave, alsof je echt, nou ja, hè, met je armen naar achter, je kan overgeven aan wat er is. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook de polyvagaaltheorie is ook deels wetenschappelijk onderbouwd, maar is ook moeilijk om het heel helder te krijgen wetenschappelijk gezien. Van is dit nou echt zo dat je vechten, vluchten en shutdown hebt? En dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat het daardoor niet zo is, hè? Want ook bijvoorbeeld bij IFS of bij delenwerk, ja, dat is ook niet 100% wetenschappelijk waterdicht. Omdat het gaat om voelen, om emoties, om gedachten. Dat is ook gewoon moeilijk te testen. Natuurlijk is er wel heel veel bekend over de effectiviteit ervan. Maar ik vind het altijd belangrijk van neem dingen ook een beetje, ga het niet als een soort religie zien of dat het echt de volledige waarheid is. Ik vind het altijd heel belangrijk om het ook gewoon te toetsen aan wat bij jou past, wat voor jou kloppend voelt. En dat vind ik soms een beetje met die zenuwstelselregulatie van, het lijkt soms alsof iedereen het een beetje van elkaar overneemt, terwijl we eigenlijk niet echt weten waar we het over hebben. En dat vind ik nog niet eens zo heel erg, want het is ook logisch dat je niet in alles een expert bent, maar dat het een beetje, dat er een zweem omheen hangt van goed en slecht. En daarin zie ik heel erg, ja, gewoon bepaalde delen terug van coaches, van therapeuten, van, nou ja, mensen die daarover delen. Helemaal niet bij iedereen, maar ik zie het wel heel veel. Dat het eigenlijk bijna als een soort trucje wordt toegepast. Van als je heel lang, of nou ja, als je, ik noem maar wat, 10 keer je nervus vagus, die zit aan de linkerkant van je nek, geloof ik. Die loopt langs je aorta, achter je oor langs naar je nek. Dat is één zo'n zo'n zenuw die heel erg te maken heeft met die, met dat parasympathische deel van je zenuwstelsel. Als het gaat om ontspanning en in het moment kunnen zijn. Nou, en dan zie ik wel eens filmpjes van, oké, je gaat 5 keer daar even overheen wrijven. En als je die nervus vagus dan masseert, dan ben je minder angstig, bijvoorbeeld. dan denk ik, ja, that is not how it works. That is not how it works. Maar goed, prima. Hoe werkt het dan wel? Nou, allereerst ben ik hier dus niet om te zeggen van dat wat er is, is fout. Maar het is echt goed om gewoon alert te blijven op wat je leest en wat je tot je neemt. En ik snap dat het voor heel veel een soort van heel erg fijn is om te horen van, oh ja, je kan een oefening doen van 10 minuten en dan voel je je minder angstig. Of dan heb je een gereguleerd zenuwstelsel. Whatever dat ook betekent. wat betekent dat eigenlijk? Maar dat klinkt gewoon heel aantrekkelijk. Ik wil een beetje de kanttekening maken dat je het eigenlijk kan loslaten. Want jouw autonoom zenuwstelsel, en vergeet ook niet, hè, dat is ook je brein, je hersenstam, waar natuurlijk ook van alles gebeurt aan herinneringen, trauma, emoties, overtuigingen. Ook inderdaad hoe hormonen daarmee samenwerken, bepaalde signalen in je lijf. Goed, Dat is even een heel ander verhaal. Maar bedenk dat dat reguleren gaat vanzelf. Daar hoef je niets voor te doen. Dat is tienduizenden, honderdduizenden jaren aan evolutie, aan biologie, wat in jouw lijf zit. Dat gaat allemaal vanzelf. En dat is echt prachtig. Jouw lijf is in staat om zichzelf te reguleren. Het is heel normaal dat je soms ook alertheid hebt in je lijf. Dat er spanning is, dat er mobilisatie is. Zoals Stephen Porges het noemt in zijn boek. Volgens mij maakt hij vooral het onderscheid tussen mobilisatie, demobilisatie en immobilisatie. Wat dus die shutdown staat is. Dat moment waarop de tijger eigenlijk al op je afspringt en je niet meer kan vechten en vluchten. En je dus heel veel, dat vind ik ook altijd een heel interessante. Dan maakt je lijf dus bepaalde hormonen aan waardoor je minder pijn voelt. Vind ik zoiets bijzonders. Maar wat bijvoorbeeld ook dus, zoals ik zei, gebeurt bij seks of bij borstvoeding. Dan is er ook zo'n... dat is ook een vorm van immobilisatie. Goed, dat is prachtig hoe dat allemaal in je lijf met elkaar samenwerkt. En in die zin vind ik het ook heel goed dat hier meer kennis over is. En dat het ook op zo'n grote schaal wordt opgepikt. Omdat we erachter komen dat je gedachtes niet ophouden bij je nek. Dat het niet alleen in je hoofd zit. En dat emoties vooral in het lijf worden gevoeld. En dat je jezelf niet blij kan denken. En dat ruimte ervaren en rust in je lijf niks te maken heeft met mindset. Maar dat bijna als het ware als een soort reflex er spanning komt in je lijf. Of er een bepaalde reactie is op iets. Of dat er juist heel erg een soort leegte of demping of niet voelen ervaren wordt. Daar kan je in je gedachten, daar kan je nog zo hard denken en iets willen. Vaak weten we ook wel waardoor het komt en weten we ook heel goed waarom het gebeurt. Maar voelen we dat nog niet zo. En ik denk dat dat heel goed is, dat daar ook zeker in wetenschappelijk onderzoek steeds meer bekend over is. Het zit van je kruin tot aan je tenen. Dat autonome zenuwstelsel zit door je hele lijf. Dat is heel goed. Maar goed, die regulatie, het regelt zich allemaal vanzelf. Maar, je hoort hem al, er zijn natuurlijk bepaalde delen die zich heel erg vastzetten in je lijf. Of die urgent moeten zijn. Of die een bepaalde kwetsbaarheid of pijn dragen. Waarbij ze eigenlijk de hele tijd vragen, zie mij, help mij, ik kan het niet alleen. Nou, en in de wereld van zenuwstelselregulatie zou je dat dan dus meer als vechten of vluchten bestempelen, of als een geactiveerd zenuwstelsel. In de wereld van de hut noemen we dat delen die iets te zeggen hebben. En op het moment dat wij gevoel, dat wij delen de ruimte geven, reguleert het vanzelf. En ik denk dat dat heel mooi is en dat we ook meer vanuit die manier moeten gaan denken. Het is niet van boven naar beneden, maar van binnen naar buiten. Waar zit de kern? Wat is eigenlijk de reden dat die spanning of dat die frustratie of dat die wanhoop ervaren wordt, waardoor er een ontregeld zenuwstelsel is? In plaats van dat we heel erg top-down oefeningen gaan doen om het maar te reguleren. Nee, het reguleert zich vanzelf op het moment dat delen de ruimte krijgen. En dat is zo fijn eigenlijk, want je hoeft dus niet heel hard te werken. En ook het idee dat we ergens voor moeten werken om tot een staat van ontspanning te komen, dat is ook weer heel erg vanuit delen gedacht. Van we moeten iets doen, we moeten iets bereiken. We moeten helemaal in een andere staat van zijn komen. Of we moeten een bepaald boek lezen of weet ik veel wat. Wat we allemaal moeten doen om iets te bereiken. Nee, dat is juist het mooie. Het gaat alleen maar om nabijheid, ruimte, liefde, verzachting, vertraging. Eigenlijk gewoon achterover hangen. En dat is ook mega spannend natuurlijk. Want er zijn heel veel mensen die het hun leven lang volhouden. Om maar dat niet te hoeven doen. Omdat het veel te spannend is, die overgave en dat luisteren. En daarom vind ik de hut ook zo mooi. Omdat het daar echt stapje voor stapje gaat. En dat je ook leert van, wat gebeurt er nou eigenlijk? En hoe werken die delen met elkaar samen? Hoe kun je delen opmerken? En wat is eigenlijk het verschil tussen jouzelf, dat vuurtje in die hut, en de delen die voor de deur staan? Of die heel erg de hele tijd zo roepen van, zie mij, help mij, ik ben alleen.
Post uit de binnenwereld.
Nou, ik heb weer een prachtige vraag van een van jullie gekregen. Ik ga hem even voorlezen. Heb je ideeën of tips over hoe je intuïtie uit elkaar kan halen met angst of angstige delen? Wanneer handel je ernaar en wanneer ga je met die angst in gesprek? Omdat het een deel is dat spreekt en niet de ik. Het is een veelomvattende vraag. Ik zie er ook eigenlijk meerdere vragen in. Dus allereerst hoor ik van hoe weet je dat het je intuïtie is en wanneer is het een deel? Of een angstig deel. De tweede vraag is, wanneer handel je daarnaar? Dus wanneer handel je naar dat deel of naar die intuïtie? En ga je daarmee in gesprek? Dus wanneer... Nee, wacht. Ik moet hem denk ik anders lezen. Dus heb je ideeën over wanneer is de intuïtie, wanneer is het een deel? En wanneer ga je met dat deel in gesprek? Of niet? Dat is denk ik... hoe ik hem goed lees. Wanneer handel je ernaar en wanneer ga je met die angst in gesprek? Ja, oké. Nou, laat ik even mee beginnen. Dat hoe haal je nou uit elkaar wat intuïtie is en wat een angstig deel of angst is. Ja, intuïtie, noem het je innerlijke magie, je vuur, jezelf met een hoofdletter. In de hut gaan we ervan uit dat er een soort zelf is, een innerlijk vuur waar heel veel wijsheid zit. En wat ook niet beschadigd kan worden door trauma of door ervaringen of door wat dan ook. Het is er. En het zelf is vanuit IFS, dus vanuit die methode, dat waar vanuit delen werk heb je eigenlijk de 8 C's. En dat is dan curiosity, compassion, creativity. Zo heb je er heel veel. Maar dat staat natuurlijk niet een soort van vast. Ik denk dat je het beste onderscheid kan maken tussen wanneer is het vanuit het zelf en wanneer is het een deel, is dat delen veel urgenter zijn. En het zelf is wat neutraler, wat stiller, hoeft niet zo te schreeuwen. En hoe ik mijzelf bijvoorbeeld ervaar, is dat het heel erg is dat het vanuit vertrouwen is. Durft te vragen, durft dingen van verschillende kanten te bekijken. Is ook heel stevig en sterk. Daarom voel ik ook echt dat vuur. Zit heel erg in mijn lijf, echt in het midden van mijn lichaam. En weet altijd wat een deel nodig heeft. Het zelf is bijvoorbeeld ook nooit bang voor een deel. Die heeft altijd een soort van de neiging om naar een deel toe te bewegen. Om ze beter te leren kennen. Dus op het moment dat je urgentie voelt of angst of weerstand. Dan kun je zeggen dat dat een deel is. En delen denk ik ook heel erg in altijd of nooit. Denk heel erg zwart-wit. En delen kunnen zich op verschillende manieren aan jou manifesteren. Dus dat kan zijn in gedachtes, in woorden, in overtuigingen, in emoties, bepaalde sensaties in je lijf. Ook in bepaalde energieën. En dat een gevoel van wanhoop of er niet bij horen of een gevoel van heel erg anders zijn. Dat is ook meer een soort, niet echt een emotie, maar meer een soort energie wat zo'n deel draagt. En laatst hoorde ik ook bijvoorbeeld dat delen, ze zitten natuurlijk heel erg in je onderbewuste, dus die kunnen zich ook manifesteren in dromen. Als je over bepaalde thema's droomt of is een bepaalde soort angst wat naar boven komt in een droom, dan is dat ook een manier van een deel om zich aan jou te laten zien. Dus dat allereerst, dat is een beetje hoe je uit elkaar kan halen wat is het zelf en wat zijn delen. Maar ik denk dat het belangrijkste is, dat is natuurlijk sowieso als het gaat om je delen leren kennen, is dat je dat vooral ook voor jezelf gaat ervaren van hoe voelt dat. Dat is net zoiets als verliefd zijn. Je kan het wel een beetje uitleggen, maar als je het echt hebt gevoeld en echt contact kan maken met dat gevoel, dan weet je heel sterk wat het is. En dan voel je ook hoe krachtig dat is. En dat is ook een beetje met het zelf, die kern van wie je van binnen bent en wie je altijd bent geweest. Wat ik trouwens ook heel mooi vind, is dat ik mijzelf ook terugvoel en terugzie in foto's waar ik bijvoorbeeld 5 ben of 6. Dat ik ook een soort van nu kan zien van dat was er toen ook al en dat zelf is niet veranderd. Is anders overigens dan het innerlijk kind. Maar het zelf is ook een. Ja, je kan het misschien ook soms bijna een beetje vergelijken met als iets spiritueels of een ziel of iets wat levend is, wat ook zich verbindt met het leven om zich heen. Het leven in jezelf en het leven om je heen, wat ook de behoefte heeft om te verbinden. Wat bijvoorbeeld ook heel erg die connectie voelt met de aarde, met de natuur. Het is bijna het is het sterkste wat in ons zit en het overstijgt ook je lijf, zeg maar. Het zit in ons allemaal. En ik zal hier niet te ver over uitwijken, want dan wordt het bijna een aflevering over het zelf. Kunnen we ook een keer doen. Maar ook voor in de hut, ik noem het gewoon echt jouw innerlijke vuur. Ik denk dat dat gewoon heel sprekend is, echt jouw levensenergie. En de tweede vraag die je stelde was van wanneer handel je ernaar en wanneer ga je met die angst of die delen in gesprek? Ja, dit vind ik een heel interessante. Ik denk dat ik ook een beetje context mis. Want het gaat ook natuurlijk een beetje om een manier van leven, van je verhouden tot je binnenwereld. Ik ben dagelijks met mijn delen in gesprek, of dat ik laat weten dat ik er ben. En dat is niet een trucje, of niet dat ik bijvoorbeeld in bed lig en ik word wakker en ik denk, oh ja, nu moet ik even weer tegen die delen gaan praten. Maar het gebeurt een soort van vanzelf, omdat ik ze gewoon opmerk. Of bijvoorbeeld wat ik ook aan het begin zei over dat filmen van die module. Dan merk ik gewoon dat die delen wat meer naar boven komen. Die het spannend vinden, of die bepaalde controle willen hebben. Of die heel erg bezig zijn met van wat zullen anderen hiervan denken. En dat is ook helemaal oké dat ze er zijn. En ik probeer ze juist liefdevol een beetje te omarmen. En hun ruimte te geven. Dat ze zich ook veilig voelen. En dat ze niet zo groot hoeven te worden dat ze mij helemaal over hoeven te nemen. Zodat het zelf er niet meer is. En dat ik dan misschien zou zeggen van, nou ja, weet je, fuck it, laat maar. Ik ga het ook helemaal niet meer doen. Nee, ze mogen er best zijn. Alleen ze hoeven mij niet helemaal te overspoelen. En als ze zich dus veilig genoeg voelen. En ze ook die kracht voelen in mij. Dus als ze ook echt voelen dat ik dat meen. En dat ik er vanuit moedige liefde ook voor ze kan zijn. Dan is het oké. En dat is dus eigenlijk meer een manier van hoe je je verhoudt tot je binnenwereld. Veel meer vanuit ruimte en compassie, nieuwsgierigheid. En in je vraag van wanneer ga je met die angst in gesprek? Nou ja, ik denk als ik voor mezelf spreek, is dat als angstige delen dus wat meer online komen, wat meer naar boven komen en van zich laten horen, heeft dat waarschijnlijk een hele goede reden. Is dat eigenlijk gewoon een schreeuw om liefde? Dat ze gezien willen worden. Of dat ze een soort van op de rem trappen van, oh, wacht even. Want wat we hier aan het doen zijn, dat is echt heel eng. Maar daar zitten natuurlijk allerlei gradaties in. Ik heb in mijn begin 20er jaren ben ik gediagnosticeerd met sociale angststoornis. En toen had ik bijna elke dag paniekaanvallen. Toen was het zo erg dat ik ook een tijdje niet kon werken, niet naar school kon. En dan is natuurlijk de verhouding tot jouw angstige delen heel anders. Want die zijn dan zo extreem overspoelend. dat gewoon alleen zeggen van hey, ja, kom er maar bij. En het is allemaal vanuit compassie. Dat is dan bijna niet genoeg. Want dan is er zo weinig van het zelf, dat het zelf ja, bijna niet sterk genoeg is om tegen dat deel te kunnen praten. Want je bent dat deel helemaal geworden. Dus dan is het natuurlijk eerst heel erg zaak van hoe kun je een beetje ontmengen van dat deel? Hoe kan dat deel een beetje van jou loskomen? Dat er een beetje ruimte staat, ontstaat tussen jou en dat deel. Nou ja, en dat is natuurlijk een heel proces. En dat is ook wel eens wat ik met in 1-op-1 sessies met mensen doe. Maar goed, je hebt natuurlijk hele verschillende gradaties van hoe overspoelend een deel is. En omdat ik mijn binnenwereld goed ken en ik geloof ook zeker dat in verschillende levensfases er weer andere delen gaan opstaan en er nieuwe thema's komen of met in verschillende situaties. Maar dat ik ze zo goed ken en dat zij mij ook heel erg vertrouwen. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Zij voelen ook dat ik er ben en dat het vanuit liefde is, dat het oprecht is. En dan is die relatie al heel anders dan dat er allemaal delen zijn die je eigenlijk niet goed kent, die je ook niet goed begrijpt, waar misschien ook weerstand tegen is. En waarbij die delen voelen van oké, ik word niet begrepen, ik word niet gezien, dan doe ik het zelf wel. En dat ze dan jou heel erg overspoelen en aan het stuur gaan zitten, waardoor er wat minder is van dat zelf of van die intuïtie die je noemt. Dus wanneer ga je met die delen in gesprek, dat verschilt heel erg per situatie. Maar ik denk dat het vooral geen trucje moet zijn, maar dat het oprecht moet voelen. En dat je dat dus ervaart, hoe meer je die delen leert kennen. Goed, nou, een heel lang antwoord, maar ik vind het een hele interessante vraag waar ik heel lang over door kan gaan. Als je nou dit luistert en je hebt ook een vraag, stuur hem even in. Je kan dat doen door me een berichtje te sturen op Instagram. Pak je fris. En een spraakberichtje vind ik nog leuker, maar ik snap dat dat spannend is. Of dat je denkt, nou, ik typ het gewoon. Dat is ook helemaal goed.
Kunst van het kijken.
Nou, deze podcast wilde ik afsluiten met iets heel leuks, want ik heb namelijk van een volger van Pakje Fris de geïllustreerde encyclopedie van Tolkien gekregen. Nou, zoals jullie weten ben ik Lord of the Rings aan het lezen en ik deel daar ook wel eens wat over op Instagram, maar ik zit helemaal in die wereld. En ik heb die encyclopedie hier voor me liggen, hij is van David Day en nou ja, deze keer gaat het dus meer om de illustraties die erin staan. Ik zal ze anders ook wel even op Instagram delen, want je kan het nu natuurlijk niet zien. Maar ja, dit boek is uitgebracht voor de films van Lord of the Rings. Dus het zijn allerlei verschillende illustraties. En het mooie is dat het echt gaat van sociologie tot geografie, tot hier achterin natuurlijke historie. Dus dan gaat het over allerlei planten en kruiden. En het ziet er echt prachtig uit. Het zijn denk ik veel aquarel en inkttekeningen, ook met potlood. Maar het is echt prachtig gedaan. Heel erg dat dromerige, ook een beetje dat die middeleeuwse elementen en allemaal landschappen. En ja, ik vind het echt prachtig gemaakt. Dus daar geniet ik heel erg van nu deze dagen, om dat lekker een beetje zo door te bladeren en door te lezen. En ja, heel erg mooi om die wereld van Tolkien, die helemaal in hem zat, hoe die dat zo heeft vormgegeven en hoe wij daar nu lekker van mee kunnen genieten. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je ook niet te abonneren en me sterren te geven. Dat helpt mij heel erg om wat meer zichtbaar te worden op de podcastplatforms. En dan hoor ik je de volgende keer weer. Doei doei!